Gemeente, ik doe u deze mededelingen. Vanmorgen is al meegedeeld dat er gelegenheid is om de familie Kiewiet te condoleren met het verlies van mevrouw en moeder. En dat zal zijn om tussen 3 en 5 uur en tussen 7 en 9 uur morgen, zo de Heere wil, in de zaal achter de kerk. En in verband daarmee zal er morgenavond geen catechisatie zijn. En in verband met hetzelfde zal de meisjesvereniging morgenavond vergaderen bij de familie Heistek, Eendrachtstraat 6. En dan de huisbezoeken voor deze week, allemaal op woensdagavond, wil evenwel zijn, bij de weduwe Verhagen aan de Patrijsstraat en bij de familie van Wezel, Leeuwerikstraat, bij zuster Jordaan Bakelaar en bij familie Sprong, bij B.J. de Bakker en bij zuster Sluihoek aan het Oude Land. De laatste 4 allemaal. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 121 het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. De schriftlezing vanavond is uit het eerste hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En wij lezen daarvan de versen 21 tot en met 39. Marcus 1, vers 21 tot en met 39. En dan willen we na de schriftlezing zingen het tweede vers van Psalm 147. Hij heelt gebrokenen van harte. Marcus 1, vers 21, en zij kwamen binnen Capernaum, en terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde leerde hij. En zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. En er was in hun synagogen een mens met een onreine geest, en hij riep uit, zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener, zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u, wie gij zijt, namelijk de Heilige God. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest, hem scheurende en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En zij werden alle verbaasd, zodat ze onder elkander vraagden, zeggende: wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en ze zijn hem gehoorzaam? En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. En van stonden aan, uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts. En terstond zeiden zij hem van haar. En hij tot haar gaande vatte haar hand en richtte haar op. En terstond verliet haar de koorts en zij diende hen. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeen vergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren, en wierp vele duivelen uit en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. En Simon en die met hem waren zijn hem nagevolgd. En zij hem gevonden hebbende, zeiden tot hem: ze zoeken u allen. En hij zeide tot hen: laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar predike, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagogen door geheel Galilea en wierp de duivelen uit. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij zijn al enige tijd geleden begonnen met de overdenking van de schriftuurlijke waarheid van de mensheid van Christus. Nadat wij aan de hand van onze catechismus overdacht hebben de Godheid van Christus, zijn we daarna begonnen met het nagaan in de schrift aan de hand van onze catechismus alweer in zondag 14, wat de Heer in zijn woord zegt over de mensheid van Christus. We belijden immers zondag 14, slaan we dus weer op. Wat is dat gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Ook vanavond luisteren we naar wat de Heere ons daaromtrent zegt. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij wat de schrift daaromtrent zegt uit Jezus' jeugdjaren. Het laatste vers van Lucas 52. Ik wil u vanavond als tekst bij deze confessionele waarheid lezen. Marcus 1 vers 35. Marcus 1, vers 35. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. We zullen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van het woord Gods. En dan willen we dankzegging doen voor broeder Kattenstaart, die vanavond weer mocht opgaan naar de kerk. Heren, wij komen met onze noden en met onze behoeften voor uw heilig aangezicht. Er zijn vele noden en behoeften in ons leven. Wij zijn immers mensen met alle zwakheid van de menselijke natuur. En bovendien, wij zijn zondaren. En vanwege onze zonden hebben wij onszelf diep in de ellende gestort. En is ons leven onder het oordeel gekomen. Vanwege onze zonden zijn er ook vele gebreken en moeiten en angsten en pijnen. Is er leed, is er ziekte, is er sterven. En heren, met al die dingen worden wij ook geconfronteerd. Er kan een periode in ons leven zijn dat het als het ware lijkt alsof ons leven enkel voorspoed is en alsof de zon schijnt op ons pad. Maar aldra komen wij ook aan de weet dat er andere tijden aanbreken en dat we dan van voorspoed niet meer kunnen spreken. Dan kan het wel lijken alsof alles tegenspoed en moeite en verdriet en zorg is. Heer, er zijn er in ons midden ook die met al de moeite van het leven in aanraking gekomen zijn. Sommigen langer geleden, anderen recentelijk. Er zijn er die ook als het ware voortdurend met een kruis in aanraking komen. En die voortdurend de moeite ondervinden. Heren, wij bidden van u dat gij ons allen wilt leren dat al die dingen ons erbij bepalen en aan herinneren dat wij enerzijds sterfelijke mensen zijn en dat wij anderzijds ook zondige mensen zijn. En wat is er nu voor zo een te verwachten? Mensen die gezondigd hebben tegen God en die uw oordeel zich waardig gemaakt hebben en die ook maar één zekerheid in het leven hebben, namelijk dat ze sterven gaan. Heren, wat is er van zo'n mens te zeggen? Wat is er voor verwachting voor zo'n schepsel? Dan zijn inderdaad de dieren er beter aan toe. Dan gevallen kinderen van Adam. Want als de dieren sterven, dan gaat hun adem naar beneden, zoals het boek Prediker zegt. Maar als de mens sterft, dan gaat zijn adem omhoog. De dier, als het sterft, dan is het voorbij. Maar de zondaar, als hij sterft, dan is het in der eeuwigheid niet voorbij. Maar als hij dan onder het oordeel sterft, o God, dan zal hij eeuwig onder het oordeel zijn. O, wij bidden van u dat gij ons van die werkelijkheid doordringen wilt. Het is een waarheid, een werkelijkheid, maar we staan er zo weinig bij stil, of we leven eraan voorbij, of het dringt niet tot ons door, of we zetten het bewust van ons af. Maar heren, we moeten het toch leren om met deze dingen die gij zo duidelijk voor ons stelt, in de schriften rekening te houden. En in dat licht moet toch ook het evangelie waarde gaan krijgen. Want niet alleen die ernstige boodschap, het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel leggen wij naast ons neer, maar ook de lokstem van het evangelie en de nodiging om tot u te komen en in u te geloven, die blijde boodschap van het volbrachte werk in de Heere Jezus Christus, de komst van Christus in het vlees en het werk dat hij op aarde verricht heeft en de zaligheid die hij heeft verworven en al de rijkdom van zijn genade. Heren, als ons die boodschap gebracht wordt, dan doen we er net hetzelfde mee. Alsof wij het niet nodig hebben om door het bloed van Christus gereinigd te worden en in hem vergeving van zonde te ontvangen. Alsof we het niet nodig hebben in hem te geloven. O Heere, ons leven is waarlijk verloren. Diep verloren. Schuldig zijn wij tegenover u. En verdorven. En onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Sterven moeten we en we doen net alsof we zullen leven. Zalig kunnen we worden en we doen net alsof we die zaligheid niet van nodig hebben. Heren, wat een dwaas is de mens door de zonde geworden. Open onze ogen ervoor als ze er nog voor gesloten zijn. En laat het ons zien. Laat het ons zien enerzijds wie wij zijn. En anderzijds wie gij zijt en wat gij wilt doen. Ja, wat gij ook al reeds gedaan hebt om het verlorene te kunnen zalig maken. Heere, geef als wij vanavond uw woord overdenken, ons ook iets van dat woord te verstaan met het hart. Laat uw geest dan in ons midden werken. En laat uw geest plaats maken voor het evangelie van de heiland. Van wie wij lezen in de schriften dat hij de ware menselijke natuur heeft aangenomen. En dat hij de mensen in alles gelijk geworden is uitgenomen de zonde. Geef dat wij hem mogen zien. Ook zoals hij de eenzaamheid opzocht om te bidden. En geef dat wij in hem mogen aanschouwen degene die gij gegeven hebt. Opdat door hem zondaren zalig zouden kunnen worden. Heren, open onze ogen voor wie hij is. Voor zijn ware mensheid. Maar ook voor zijn volkomen werk. Open onze ogen voor zijn algenoegzaamheid. Open onze ogen voor zijn schoonheid. Voor zijn dierbaarheid. Maak plaats voor hem. Ook voor hem als de biddende heiland, die de eenzaamheid nodig had en die het contact met zijn vader zocht. Geef dat er plaats voor hem mag komen in ons leven, heren, en dat wij hem leren zien met ogen des geloofs. En als wij kennis van hem mochten ontvangen, wilt gij dan ook geven dat er een toename in die kennis mag zijn. En dat hij meer en meer begeerlijk, meer en meer dierbaar mag worden. En dat we meer en meer van zijn schoonheid en van zijn genoegzaamheid mogen zien. O, want daar gaat het toch maar om, heren, in het leven van alle die u vrezen. Dat heeft uw knecht Paulus eens beleden, dat ik hem ken. Heere, schenk dat ook als de betuiging in het leven van allen die u vrezen. Dat wij hem mogen kennen. Dat hij gestalte in ons mag krijgen. En dat wij het mogen leren om te wandelen zoals hij gewandeld heeft. Dat wij naar zijn beeld herschapen en vernieuwd mogen worden. En dat we zo ook mogen leven uit zijn bediening. Heren, daar zal het toch om gaan in het leven van alle die u vrezen. Schenk die begeerte en schenk ook de vervulling van dat verlangen. Heren, zo bidden wij dat gij in ons midden wilt zijn met de werking van uw Heilige Geest. Uw geest alleen kan gesloten harten openen en kan blinde ogen ziende maken. Uw geest alleen kan doen, Heren, dat noodzakelijke werk, dat wonderenwerk, waar wij machteloos tegenover staan en wat gij ook niet in onze handen gelegd hebt en aan onze zorgen hebt toevertrouwd. Het werk dat u in uw eigen handen houdt. Geef dat het in ons midden openbaar mag komen en dat de vruchten ervan gezien mogen worden. Zegen gij ons allen, nadat u ons kent in onze verhouding tegenover u, in onze geestelijke omstandigheden. Gedenk ons ook naar de noden van het aardse bestaan. Heren, wij dragen aan u op onze zieken. Past ons om uw naam te danken dat u onze broeder Kattenstaart zover herstel wilde geven, dat hij ook vanavond weer mocht opgaan naar uw huis. Heren, zijn leven hebt u gespaard. U hebt hem voor erger willen bewaren. En nu mocht hij in zover ook herstel vinden reeds dat hij hier mag zijn. Laat er waarachtige dankbaarheid in zijn hart mogen leven, Heren, voor onverdiende goedheid aan hem bewezen. En wilt gij toch wat er gebeurd is en wat u hem nog geschonken hebt, ook doe medewerken ten goede. Wij bidden voor alle zieken die niet met ons konden opgaan. We dragen aan u op, Heren, zij die in het ziekenhuis zijn. En we smeken u dat gij u over hen wilt ontfermen. Er zijn ook wat dat betreft dingen waar wij als machteloze mensen wel bij kunnen staan en rondomheen kunnen staan, maar toch niets kunnen veranderen of verhelpen. Heren, wij bidden u dat gij ons leren wilt, in gezonde en in zieke dagen, dat wij afhankelijk zijn van u. En wilt gij het bewijzen in het leven van de zieken, dat u nog een ontfermer zijt, wilt gij nog wonderen doen. Heren, wij bidden u bijzonder ook voor onze oude zuster Mastenbroek, die al een week lang in het ziekenhuis ligt en die daar zeer ernstig is. Al is er dan enige verbetering opgetreden in haar omstandigheden, niettemin, Heren, ze is zeer ernstig ziek en daarbij haar ouderdom. O, wij dragen haar aan u op. We weten uw weg niet, maar wij bidden van u dat het wel mag zijn met haar naar lichaam en vooral ook naar de ziel. En dat gij u over haar wilt ontfermen, zoals u alleen ontferming geven kunt. Heren, zegen ook de familie in deze beproevende omstandigheden en sterk hen ook in deze tijd. Wij bidden u dat gij bijzonder ook gedenken wilt aan de rouwdragende familie Kiviet. Heren, na een aantal spannende en moeilijke dagen kwam het einde van het leven van onze zuster. Gij hebt haar inmiddels weggenomen en zij is de weg van alle vlees gegaan. Haar man blijft eenzaam achter en de kinderen zijn hun moeder kwijt en de kleinkinderen een grootmoeder. Heren, die plaats is leeg. Wij bidden van u dat gij die plaats vervullen wilt en dat gij in deze dagen sterken wilt. En dat gij aan hen allen uw genade wilt bewijzen. Want ook dan moet het ook voor de rouwdragenden van u komen. Ze kunnen elkaar bijstaan en steunen. Maar Heren, het moet ten diepste toch uit uw handen komen. Wat we in zulke omstandigheden ook van nodig hebben. In deze dagen na het sterven. En bijzonder ook aanstaande dinsdag. Op de dag van de begrafenis. Heren, wilt u er dan zelf ook bij zijn? Ja, wilt gij door uw woord en door uw geest spreken en werken tot roem van uw genade? Heren, wij vragen zo dat gij allen gedenken wilt die rouw dragen en die verdriet hebben. Er zijn er meer in de gemeente die een verlies geleden hebben en die telkens weer ook bepaald worden bij die lege plaats, in wie leven de wond steeds ook weer open gaat of misschien ook nog nooit dicht geweest is. Heere, sterk in het verdriet en ondersteun met uw nabijheid en laat het woord van uw vertroostingen in hun leven toch ook waarachtige troost geven. Vergeef ons onze zonden, o God. Is veel wat wij te vragen hebben, maar er is niets wat we verdiend hebben. Veel wat we niet bezitten, maar wat we wel moesten hebben. Maar er is ook veel wat we wel hebben en wat we toch kwijt moeten. Want wat we hebben, Heere, aan zonde en ongerechtigheid, dat trekt ons neer. Dat leidt ons op de weg van het verderf. Dat vervreemdt ons van u. Dat maakt scheiding tussen u en onze ziel. Wilt gij het wegnemen? Wilt gij verzoening doen? En wilt gij het bloed van de Heere Jezus over ons brengen tot vergeving en reiniging? Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 141ste psalm het eerste, tweede en derde vers. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden en mijn been met opgeheven handen zet, Heer, een wacht voor mijn lippen. 141, de eerste drie. Gemeente, als wij met elkaar zoeken te verstaan wat de schrift bedoelt, als ze spreekt over Christus die de menselijke natuur heeft aangenomen en die de mensen die zijn broeders in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Als wij met elkaar zoeken te verstaan wat dat betekent, dan komen wij ook bij die plaatsen in de schrift terecht waar ons gesproken wordt over het gebedsleven van de Heere Jezus. Want dat zult u met me eens zijn, bidden is typisch iets wat bij de menselijke natuur hoort. God bidt niet. De mens bidt. Althans, dat is de weg die de Heere in zijn woord de mens aanwijst. Bidden, dat is immers het beleiden en het beleven van onze afhankelijkheid. En als van de Heere Jezus dan gezegd wordt dat hij een gebedsleven heeft geleid, dan is dat een ander bewijs, een nieuw bewijs, dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen. We willen vanavond met elkaar aan de hand van dat woord uit Marcus, en dat is niet de enige plaats in de schrift waar ons over het gebedsleven van Christus gesproken wordt, maar we hebben deze tekst dan gekozen als een uit de vele, nagaan denken over wat dat betekent, dat Jezus Christus een bidder was. Het was een geweldige dag geweest daar in Capernaum, die Sabbat. Het begon al in de synagoge waar de Heere Jezus ook heen gegaan was. Samen met anderen had hij in het huis Gods gezeten en hij had daar ook het woord Gods gesproken. En toen hij het woord Gods sprak, toen waren de mensen die hem hoorden verbaasd. Ze versloegen zich over zijn leer. Want ze merkten het wel in de manier waarop hij sprak en in de boodschap die hij bracht. Ze merkten het dat hij op een andere manier het woord verkondigde dan dat ze dat gewend waren van hun schriftgeleerden. Ze merkten het dat hij sprak als machthebbende. Ze merkten het dat in zijn woorden goddelijk gezag meesprak. En dat misten ze maar al te zeer bij hun schriftgeleerden. Maar behalve door de prediking waren ze ook getroffen door het wonder dat hij in de synagoge verrichtte. Want er was in hun synagoge een man met een onreine geest, een van de duivel bezetene. En die boze geest die begint te spreken, die begint te lasteren. En de Heere Jezus bestraft die onreine geest. En hij moet uit die man, uit zijn slachtoffer gaan. En als dat gebeurt, dan zijn de mensen in de synagoge eens te meer verbaasd. En ze zeggen onder elkaar, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze? Dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt. En ze zijn hem gehoorzaam. En u kunt begrijpen, daar wordt over gepraat. Ze hebben ineens geen belang meer bij het verhandelen van allerlei aardse aangelegenheden. En dat er een baby geboren is bij de buren, dat is allemaal onbelangrijk meer. Want ze hebben nu wat anders te bespreken. Zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. En nadat ze uit de synagoge gegaan zijn, gaat Jezus in het huis van Simon. En Simons vrouws moeder, Petrus' schoonmoeder, ligt ziek op bed met een hevige koorts. En als zij hem over haar vertellen, gaat hij naar het ziekbed toe, staat over haar, buigt zich over haar heen, bestraft de koorts, neemt haar rechterhand, richt haar op en ze is genezen en wel zo genezen dat de temperatuur niet alleen maar normaal geworden is, maar dat zij ook terstond in staat is om mee te doen met het huishoudelijk werk. Als je flink koorts gehad hebt, dan ben je meestal nog een paar dagen slap en maar amper in staat om wat te doen. Niet al zo Petrus' schoonmoeder. Zij was terstond hersteld in al haar krachten en ze kon terstond meehelpen met het werk dat daar te verrichten was. En als het avond geworden is, dan brengen ze allerlei zieken naar Jezus toe. met allerlei soorten mensen komen ze, met blinden, met kreupelen, met bezetenen, en hij geneest ter velen. Het is daar een grote samenkomst van allerlei ellendigen die daar gebracht worden door buren, vrienden, bekenden, en Jezus doet daar wonder na wonder. En hij verlost er velen van hun krankheid. En u kunt begrijpen dat is een dag geweest in het leven van de inwoners van Capernaum zoals ze er nog nooit een hebben meegemaakt. En dat hebben ze ook uitgesproken onder elkaar. De ongelooflijke dingen die ze in een kort bestek van een aantal uren hebben meegemaakt. Het vervult hun hart en het vervult hun mond. En ze zijn in grote opgetogenheid voortdurend bezig over datgene wat Jezus heeft verricht. Maar voor de heiland was het een vermoeiende dag. Een vermoeiende dag. Het heeft hem heel wat krachten gekost. Er staat geschreven van de bloedvloeiende vrouw die van achteren komt om Jezus, om de zoom van zijn kleed aan te raken. Dan is zij inderdaad genezen, maar dan staat er dat Jezus zegt, ik heb gevoeld dat er kracht van mij uitgegaan is. Het verrichten van genezingen was voor hem een krachtsinspanning. Dat ging maar niet vanzelf. En wat denkt u als hij daar in de synagoge in aanraking komt met zo'n onreine geest, met de duivel? En als ze s'avonds, als ze hier het huis van Petrus is, allerlei mensen bij hem brengen die van de duivel bezeten zijn, dan moet hij strijden tegen het rijk van de boze. En dat kost hem kracht. Dat is zware arbeid voor hem. Het gaat allemaal maar niet vanzelf, datgene wat de Heere Jezus op die dag gedaan heeft. En daarom als de dag voorbij is, dan is er een vermoeiende dag voorbij. En dan heeft hij, zo zouden wij zeggen, zijn rust nodig. Trouwens, dat weten we uit de schriften niet waar, dat de Heere Jezus iedere keer zijn rust nodig had. Als hij op reis is en hij komt in Sichar, dan is hij zo vermoeid van de reis dat hij op de rand van de waterput daar blijft uitrusten terwijl zijn discipelen zonder hem verder gaan om eten te kopen. Hij was vermoeid van de reis. Als ze een keer aan boord van het schip gegaan zijn, en het bewijst allemaal weer opnieuw dat hij mens was, waarachtig mens. Als hij aan boord van het schip is met zijn discipelen, dan is hij in een diepe slaap. Zo diep, dat terwijl de golven op het schip slaan en de wind door het in de touwen giert, hij toch niet wakker wordt en ze moeten hem wakker schudden. Zo diep is zijn slaap, want zo zwaar was zijn vermoeidheid. Wel nu, aan het einde van deze dag zouden wij zeggen, heeft hij rust nodig? Moet hij de verloren krachten weer in de weg van slapen en rusten terug ontvangen? En toch deze keer gunt hij zichzelf niet een volledige nachtrust. Want er staat, en des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde ging hij uit, enzovoort. 'S morgens vroeg, maar Marcus zegt erbij hoe vroeg. Voordat de dag aangebroken is, voordat er iets van de nieuwe dag van de dageraad te zien is, voordat de eerste lichtstrepen zich in het oosten vertonen, als het nog diep in de nacht is, staat de Heer Jezus op. In stilte verlaat hij zijn bed, want hij wil van de anderen in het huis niemand wakker maken. En zonder geluid te maken gaat hij naar buiten. En eenmaal buiten gekomen zoekt hij een eenzame plaats op. Hij gaat buiten het stadje Capernaum, daar waar het eenzaam is, waar het nog woest is. En daar waar hij weet helemaal alleen te zijn, gaat hij bidden. Zijn hart uitstorten voor God. De hele dag was hij omringd geweest van mensen. En nu vinden we hem in de eenzaamheid. Niemand is nu bij hem. Want hij wil nu alleen zijn. met zijn vader. En gemeente, op deze manier worden wij door de schriften zelf in aanraking gebracht met een andere kant uit het leven van de Heere Jezus. En het wordt ons hier en op andere plaatsen getoond, wat ik u zo pas al zei, dat zijn leven een leven van gebed was. Hij gaat vaak in de eenzaamheid. Bij allerlei gelegenheden wordt ons dat genoteerd in de schriften, dat hij bidt als hij gedoopt wordt door Johannes in de Jordaan. Voordat de hemelen opengaan en voordat de geest Gods in de gedaante van een duif neerdaalt en op hem komt, bidt hij. En die open hemel en die neerdalende geest zijn antwoord op zijn gebed. Straks ook op de berg van de verheerlijking. Als Jezus daar op die berg is en de drie discipelen bij hem, Petrus, Johannes en Jacobus, dan is hij weer in gebed en dan is het een antwoord op zijn gebed. Als de Vader uit de hemel spreekt, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Als hij straks de keus moet maken en zijn discipelen moet uitkiezen, dan lezen wij in Lucas 6 dat hij bidt. Ook dan, ook als hij dat zeer belangrijke werk moet doen van het uitkiezen van de 12, die hij straks bevelen zal geven en die hij als zijn gezanten de wereld zal insturen met het evangelie. Hij bidt. Hij weet dat alleen zijn vader hem de rechte keus zal kunnen laten doen. En hij weet. En wat dat in de ziel van de Heere Jezus teweeggebracht heeft, dat kunnen wij nooit zeggen. Maar hij weet dat krachtens de bepaalde raad en voorkennis Gods hij in zijn selectie ook Judas Iscariot moet opnemen. De verrader, zijnde een van de 12. En hij heeft het gevoeld voor deze dingen staande dat hij in gebed moest. En dan denken we natuurlijk ook aan wat er was in Gethsemane, als hij droevig en zeer beangst begint te worden, want daar gaat de Vader hem de drinkbeker aanreiken. En die drinkbeker is gevuld met de gramschap Gods. En als Christus de hof binnengaat en 8 van zijn discipelen achterlaat, en dan nog 3 verder meeneemt en die 3 tenslotte ook nog achterlaat, om dan zelf een steenworp verder alleen te gaan, dan buigt hij voor God zijn Vader in het stof. En dan valt hij ter aarde. En dan bidt hij, Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. In zijn menselijke natuur voelt hij de onmogelijkheid om die drinkbeker te drinken en die last die zijn vader nu op zijn schouders gaat leggen te dragen. Hij kan het niet dragen en hij moet zijn kracht zoeken in het gebed. O, hij bidt een ogenblik of die drinkbeker voorbij kan gaan. Of het ook mogelijk zou kunnen zonder dat hij die toorn Gods ten volle draagt. Maar hij weet het ook in zijn eigen ziel. Krachtens het getuigenis van de schriften en krachtens zijn eigen borgstelling. Nee, zo kan het niet. En daarom hij vindt ook weer kracht en genade om zijn wil ondergeschikt te maken aan de wil van zijn vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als antwoord op het gebed moet er dan een engel uit de hemel komen. Om hem te versterken. Om hem in zijn menselijke natuur die dreigt te bezwijken onder de last. Te versterken. Nee, de Heere Jezus kon niet zomaar uit zijn goddelijke natuur putten. Om zijn mensheid te ondersteunen. Dat zou een tekort doen zijn aan de waarachtigheid van zijn mensheid. Zijn goddelijke natuur kon voor hem niet als een soort reservoir dienen om in zijn mensheid krachten te putten, want dan zou hij ons niet in alles gelijk geworden zijn. Alleen in de weg van het gebed van zijn vader uit kon hij krachten ontvangen voor de ganse taak die hij als borg en zaligmaker moest verrichten. Hij moest het net als elk ander mens in de weg van het gebed bij zijn vader zoeken. Zo ook hier in deze geschiedenis. We weten niet wat hij bij deze gelegenheid gebeden heeft. Marcus zegt dat er niet bij. Bij andere gelegenheden lezen we dat dan wel. Ook trouwens niet altijd. Maar hier niet. We kunnen veronderstellen dat het misschien dankzegging geweest is voor wat hij de vorige dag heeft ontvangen. Wat zijn vader hem gegeven heeft. Kracht om al dat werk te doen, om zoveel zieken te genezen. Kracht om dat woord Gods te verkondigen met macht. We kunnen veronderstellen dat hij gedankt heeft voor de overwinning die behaald mocht worden op het rijk der duisternis, toen onreine geesten konden worden uitgeworpen. Het is zeer wel mogelijk dat zijn bidden voor een groot deel dankzeggen geweest is. Het is ook mogelijk dat de Heere Jezus veel aandacht geschonken heeft aan de taak die hem in deze nieuwe dag zou wachten. Want we lezen aan het vervolg van Marcus 1 dat op die dag opnieuw van hem gevraagd wordt dat hij predikt het woord. En dat opnieuw van hem gevraagd wordt dat hij zieken geneest en duivelen uitwerpt. En hij weet het als hij in de eenzaamheid buigt voor God, dat opnieuw dat rijk van de boze moet worden bestreden. En dat opnieuw de gevolgen van de zonde moeten worden overwonnen. En dat opnieuw dat woord Gods moet worden verkondigd. Hij weet dat opnieuw mensen zullen komen met noden van lichaam en ziel. En hij is beperkt in zijn vermogen. En hij moet krachten ontvangen zoals elk mens krachten moet ontvangen. Nee, we weten niet letterlijk en met zekerheid te zeggen hoe en wat hij gebeden heeft. Maar dit is zeker, dat hij zich in zijn bidden aan de mensen gelijk gemaakt heeft. En dat de ganse tijd van zijn leven, om welke dingen bad hij? In het algemeen gesproken bad hij om de voorzien vervulling van zijn eigen noden. De vervulling van zijn eigen behoeften. En bovendien hij bad ook voor anderen. Dat lezen we ook in de schrift. Simon, Simon, zie, de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden. En toen heeft hij in zijn gebed ook met name Simon aan zijn vader opgedragen. Gemeente, als u daarover denkt, dan hebt u al voldoende stof voor meditatie. Dat hij in zijn bidden niet alleen aan zichzelf denkt, maar ook aan zijn arme discipelen, die het in eigen kracht tegen de vorst der duisternis nooit uit kunnen houden en die op de zee van Satan bezwijken zullen. Wier geloof zeker zal ophouden als hij niet voor hen tussentreedt. En toen hij het gezien had dat Satans begeerte was om Simon op zijn zeef te krijgen, om hem te ziften en zo te ziften dat er geen koren maar alleen kaf over zou blijven, toen heeft Christus in het gebed het aangezicht van zijn vader gezocht. En toen heeft hij gezegd, vader, Simon moet op de zeef van Satan. En dan is Simon verloren. Dan is Simon verloren, want de vorst der duisternis is zo machtig en Simon is zo zwak. En nu bid ik, o mijn vader, dat dan zijn geloof niet zal ophouden. En zo bad hij voor Simon en zo bidt hij nog voor al de zijnen. En voor al de zijnen bij naam. Wat we in ieder geval zien, gemeente, ook al gaat het ons dan vanavond niet in de eerste plaats om de inhoud van dat gebed van Christus. Wat we in ieder geval zien is dat deze heiland zich gewillig stelt onder de wetten van zijn koninkrijk. Wat heeft hij zijn discipelen geleerd? Bid en gij zult ontvangen. En langs een andere weg ontvangt de mens niet. Wat we ook zullen ontvangen, We ontvangen het langs de weg van het gebed. Onze catechismus heeft dat goed begrepen in zondag 45, dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen wil geven aan hen die hem daarom zonder ophouden met hartelijke bidding, met hartelijk bidden en zuchten vragen. Bid en gij zult ontvangen. Dat is de wet in het koninkrijk. Dat is de wet voor al de discipelen. Dat is de wet voor al Gods kinderen. En aan die wet onderwerpt de Zoon zich. Want hij weet ook dat hij het alleen ontvangen kan. Wat hij nodig heeft in de strijd met de boze. Wat hij nodig heeft in de prediking van het evangelie. Wat hij nodig heeft in het genezen van zieken. Wat hij nodig heeft in al de arbeid van lichaam en ziel. Wat hij nodig heeft om te wandelen hier op aarde. Als de zaligmaker van zondaar. Hij weet dat wat hij nodig heeft, hij alleen ontvangen kan. Langs die weg bid. En gij zult ontvangen. Gemeente, zo is het. Want hij is waarachtig mens. En zo had de Vader het hem ook al gezegd. In de tweede psalm. Eis van mij. En dan zal ik u geven de heidenen tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. Maar hij moet erom vragen. Ziet u iets van de waarachtige mensheid van de Zoon van God, die onder zijn eigen wetten komt staan, de mensen in alles gelijk? Nee, de Heere Jezus maakt geen gebruik van goddelijke krachten die hij bezit, om op die manier in zijn noden te voorzien, als een arm, behoeftig smekeling, gaat hij zijn afhankelijkheid beleven. Ook dat aspect van het mens zijn ondergaat en doorleeft hij. Het met lege handen staan. Want dat doe je toch als je waarlijk bidt. Het in diepe afhankelijkheid als een nooddruftig mensenkind. Die van zichzelf niets bezit. En die niet nog ergens een reserve heeft om zichzelf mee te helpen. Maar als een nooddruftig mensenkind met lege handen. De Heere vragen, Heere, leg daarin wat ik nodig heb. Zo heeft hij gebeden, als waarachtig mens in diepe afhankelijkheid, God gesmeekt. En dat van dag tot dag en van stap tot stap, op de ganse weg van zijn leven, de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar dan heeft omgekeerd dit gedrag van de Heere Jezus ons ook wat te leren, gemeente. Er staat in de eerste brief van de apostel Johannes een woord dat ik even wil aanhalen en dat in dit verband toch ook inderdaad van betekenis is. Johannes schrijft in het tweede hoofdstuk van zijn eerste brief, maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Ziet u? Dat is het wat de Heere door middel van zijn knecht Johannes aan het volk Gods voorhoudt. Die zeggen dat ze in hem blijven. Of, dat mag je dan ook anders lezen. Die zeggen, die geloven mogen, die beleiden mogen, dat zij door Gods genade zijn opgezocht. Naar wie de Heere zijn hand heeft uitgestoken. Die kennis van zijn genade en van zijn liefde gekregen hebben. In wie leven de Heere zich geopenbaard heeft. Wel nu, diegenen, die allen, die moeten ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Ziet u wat we van hem moeten leren? Nou praat ik niet over heel zijn levensgang en over alles wat hij deed en hoe hij wandelde, maar dit ene punt alleen, waar het vanavond over gaat, waar onze tekst ons bij bepaalt. Biddend leefde hij. Zijn wandel was het van de wandel van een bidder. Van een mensenkind die het elke dag opnieuw beleefde, en die het voor zijn vader ook beleed. Zonder hem kon hij ook niets doen. En gemeente, als hij dan al de noodzaak gevoelde om te bidden, als hij dan al de noodzaak besefte en beleefde om aan te kloppen aan de troon der genade, als hij dan ook al ervoer hoe nodig het is om te kloppen, om te bidden, om te zoeken, hoeveel te meer reden hebben wij om dat te doen? Want om te beginnen, we hebben dezelfde noden. Wij staan ook ten aanzien van onze aardse taak en roeping machteloos. We hebben ook niets van onszelf, voor ons werk niet, voor onze gezondheid niet. Voor wat dan ook, wij hebben van onszelf geen kracht, we hebben van onszelf geen moed, we hebben van onszelf niets. En het moet allemaal van de Heere komen, het moet ons allemaal van boven gegeven worden. In het persoonlijk leven, in het gezinsleven, in alle omstandigheden. Onze eigen bronnen zijn leeg, onze eigen voorraden zijn opgeraakt. En er is om die reden alleen al dringend noodzaak om veel te gaan tot de troon der genade. Om veel het aangezicht des Heren te zoeken. Maar niet alleen vanwege die noden. Weet u, we zijn niet alleen maar afhankelijk van God. Maar we hebben ook nog iets in ons leven wat de Heer Jezus niet had. Hij ging voortdurend in gebed. En dan hebben wij ook op zijn minst veel reden om in gebed te gaan. Maar we hebben, mag ik het zo zeggen, nog een extra reden om tot de troon der genade te gaan. En die reden had hij niet. Want wat we dan ook van zijn gebeden lezen in de schrift, en wat ons ook allemaal van zijn gebeden gezegd wordt over de inhoud ervan, nooit zegt de schrift ons dat hij één keer in het gebed ging om zijn zonde te belijden. Nooit hoefde hij vergeving te vragen. Nooit hoefde hij om genade te bidden voor een verzondigd leven. En nooit hoefde hij ook te vragen of de Heere de boze lusten in zijn hart wilde bedwingen. En nooit hoefde hij te vragen of de Heere hem een rein gemoed wilde schenken. Nooit was er voor hem reden om het gebed van zijn vader David te bidden. Hoor hoe een boeteling pleit, schep mij een rein hart, neem uw Heilige Geest niet van mij. Nooit hoefde hij voor Gods aangezicht te erkennen dat er in zijn ziel ook een neiging was om het woord van God te wantrouwen en goden ongelovig te zijn. Nooit was er bij hem de minste lust tegen één van Gods geboden. En nooit hoefde hij ook maar een verkeerde gedachte voor het aangezicht van zijn God en Vader te belijden. Maar die dingen die hebben wij allemaal wel. In ons hart woont wel ongeloof. In ons hart woont wel allerlei ander soort kwaad. Wij hebben wel, zoals Rutherford het noemt, een huisduivel. Wij hebben wel elke dag schuld. Wij moeten wel elke dag met die schuld naar de troon der genade om vergeving te zoeken. Gemeente, ziet u dat wij eigenlijk nog veel meer werk bij God hebben dan dat Christus had. En dat er voor ons nog veel meer te doen is bij de Heere in het gebed dan dat de Heere Jezus te doen had. O, want als wij alleen al denken aan die schuld die er is en aan die ongerechtigheid die we bedreven hebben. En daarbij aan de boosheid die in ons woont en aan dat kwaad dat we met ons meedragen en dat zomaar weer uit kan breken. Aan die zondige lusten en begeerten die er zijn en soms schijnen ze te sluimeren, maar dan in één keer blijken ze weer klaar wakker en actief te zijn. Als we daaraan denken, oh wat is er dan een reden om te gaan in het gebed en te smeken om vergeving, om verzoening, maar ook om beteugeling en om dat de Heere die boosheid in ons bedwingt en dat hij ons door zijn geest zal vernieuwen en zal reinigen en zal herscheppen. Wat is er veel werk voor een arme zondaar. om in de weg van het gebed de Heere te zoeken. Wandelen zoals hij gewandeld heeft. De mensen in alles gelijk geworden. Maar dan behoort dat volk dat hij zich ten eigendom verwerft, hem ook in alles gelijk te worden. En dan is er ook dit in onze tekst, dat de Heere Jezus hier ons laat zien dat niemand het te druk heeft om te bidden. Maar de Heere Jezus had een drukke dag achter de rug en we zouden zeggen hij heeft zijn slaap hard nodig. Hij heeft zijn rust hard nodig die nacht en vooral ook als blijkt dat de volgende dag opnieuw zware arbeid van hem vereist wordt. Maar hoewel hij zijn rust hard nodig had, hij gunt zichzelf die nacht toch niet de volledige rust. Hij staat vroeg op om te bidden. En hij offert er een aantal uren van de nachtrust voor op. Nu zegt Marcus niet dat hij dat altijd deed. Marcus zegt niet dat hij elke morgen vroeg opstond als het nog diep in de nacht was. Normaal genoot de Heere Jezus ook zijn volledige nachtrust. En dat had hij ook nodig voor zijn aardse arbeid. Maar dit keer doet hij het niet. Er zijn omstandigheden die hem dwingen om het anders te doen nu. Er zijn noden die zwaarder wegen dan de nood van de rust van het lichaam. En dat andere dat moet voorgaan. Hij heeft het, ook al heeft hij het druk, niet te druk om te bidden. En wij maken het onszelf wel vaak wijs dat we het te druk hebben om te bidden. En als we ergens op bezuinigen, dan is het op de tijd die wij besteden in het gebed en in het onderzoek van Gods woord. Niet waar? En dan maken we onszelf wijs dat het ook nou niet speciaal en altijd nodig is om aparte gebedstijden te hebben. Want we kunnen ook onder ons werk doorbidden. Nou natuurlijk wel, maar dat kon de Heere Jezus ook. En toch gaf hij het gebed voorrang boven alle andere arbeid. En ziet u het wel, hij deed geen enkel wonder of hij had eerst gebeden. Hij heelde geen ene zieke of hij had eerst gebeden. Hij wierp geen ene duivel uit of hij had eerst gemeenschap gezocht en geoefend met zijn vader in het gebed. Hij hield geen ene preek of hij had eerst gemeenschap gezocht met zijn vader. Hij moest eerst gebeden hebben voordat hij de arbeid van die dag begon. En dat bidden dat was voor hem ook maar niet een activiteit van de rustdag. Want het is op die morgen waarop hij vroeg opstaat geen rustdag meer. Dat was gisteren, dat was Sabbat. Nu is het de eerste werkdag. Maar ook op die eerste werkdag zondert hij zich af in het gebed. En zijn godsdienstig werk, zijn geestelijke arbeid is maar niet iets wat tot één dag van de week beperkt blijft. Zoals het bij veel mensen helaas wel eens de schijn heeft. Al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Tijd nemen om Gods aangezicht te zoeken. En met ernst hem onze noden voor te leggen. Desnoods een stuk van je rust opofferen. En misschien is dat voor ons nog niet eens nodig. Omdat in vele gevallen we toch ook nog een behoorlijk portie vrije tijd hebben. En dan hoeven we misschien nog niet eens de nachtrust op te offeren, maar hoeveel van onze vrije tijd offeren we op? Offeren we op? Is dat een opofferen? Hoeveel van onze vrije tijd besteden wij om in het gebed te zijn? Voor onszelf. Voor anderen. En dan in de derde plaats laat de Heer hier ons zien dat hij een aparte plaats nodig had om te bidden. Hij zocht een eenzame plaats op een woeste plaats. Hij wilde alleen zijn. Had hij niet in stilte in zijn bed kunnen bidden? Jawel. Zonder dat iemand daar in het huis van Simon er wat van gemerkt had, had hij ook in stilte, het zij in bed, het zij geknield voor zijn bed kunnen bidden. Dat had gekund. Maar toch doet hij het dit keer zo niet. Hij gaat naar buiten. Want er is een drang in zijn binnenste om naar buiten te gaan. Niet daar waar anderen zijn. Niet daar waar ogen hem zullen kunnen zien. Niet daar waar oren hem misschien kunnen horen. Maar hij wil op een plaats zijn waar hij werkelijk alleen is met God. Waar geen oog hem ziet. En waar geen oor hem hoort. En waar hij zo zijn gebeden kan uitspreken. En waar hij desnoods ook hardop kan bidden. Hebben wij dat ook niet nodig? Misschien niet zo makkelijk in onze behuizingen. En het is waar, een mens kan overal bidden. En het behaagt de Heere soms ook om gebeden te horen, al zijn die op misschien wel wonderlijke plaatsen gebeden. Maar de Heere Jezus zegt het toch, ga in uw binnenkamer. En dan hoeven wij niet ergens buiten te gaan zitten op een eenzame plaats. En dan hoeven wij niet een woeste plaats op te zoeken, want dat zal ook niet zo makkelijk en eenvoudig zijn. Maar ga in uw binnenkamer, het principe blijft trouwens hetzelfde. En de deur gesloten hebbende, laat er dan ook maar wat buiten blijven. Binnenkamer, de deur dicht en daar alleen voor God. Want er zijn dingen in de omgang met God die te heilig zijn. Zodat een ander daar maar niet naar moet luisteren. En er zijn in het leven van Gods kinderen ook dingen die in het gebed beleden worden, die te onheilig en te verdorven zijn. Zodat een ander dat maar niet moet horen. Wandelen zoals hij gewandeld heeft. Bid u. Zo niet, dan is er weinig hoop voor u. Je kunt je wel verbeelden dat iemand in leven kan blijven zonder ademhaling. Maar iedereen weet dat dat niet gaat. En net zo min is het onmogelijk. Net zo min is het mogelijk dat iemand geestelijk in leven blijft als hij niet kent het gebed. De ademtocht der ziel, waarmee hij bij tijden mag ademhalen in de klare lucht en de zuivere atmosfeer van Gods genade, die de troon der genade omgeeft. Als u niet bidt, als u geen gebedsleven kent, dan is er weinig hoop voor u. Ja, ik bedoel niet of u uw gebeden opzegt. Er is nogal wat verschil tussen bidden en gebeden zeggen. En formeel bidden we allemaal wel, als je dat zo wil noemen. En we hebben ook nog wel gezette tijden. Maar storten we ons hart uit voor de Heere? Is er dat vanuit die innerlijke drang en die begeerte, dat zoeken van de Heere en dat smeken van ze om zijn genade en dat gemeenschap oefenen met de Heere, dat wat de Bijbel noemt worstelen met de Heere, ik weet het wel, dat is geen dagelijks werk, zelfs niet in de meest begenadigde, want we moeten het ook beleiden, we weten niet te bidden zoals het behoort en we zijn vaak biddeloos en we zijn vaak geesteloos. Maar zijn er toch van die tijden in uw leven dat u dat kent, dat zoeken van die omgang met God en dat ontvangen van het bewijs van Gods goede tierenheid als antwoord op het gebed, ten dagen als ik riep, zegt David dan, hebt ge me versterkt met kracht in mijn ziel, dan komt het antwoord. Dan geeft de Heere die kracht in de ziel, dan heeft het gebed effect. Er zijn ook andere tijden dat het gebed als het ware vleugellam is en dat je er niets mee bereikt. En dan ben je nog ongelukkiger na je bidden dan voor je bidden. Maar er zijn in het leven van Gods kinderen ook die tijden dat de Heere blijk geeft. Hij hoort het gebed. En dan zegt hij, ja, maar als je nou eens op al die tekortkomingen ziet, hoe het moest zijn en hoe het nou in werkelijkheid is. Als je op al die zonden ziet, ook in het gebedsleven, nalatigheid. en ongelovigheid en dat dwingende bidden en dat gebed dat zo op onszelf gericht is, dat gebed waarin we zo menigmaal toch ook weer niet de eer des Heren bedoelen, al die onvolmaaktheden, die onreinheden, die onzuiverheden. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, ook in hun gebedsleven, maar zonder zonde. En zoals hij als jonge man, als kind en als jonge man is opgegroeid zonder zonde, en zo ook bekwaam is om de zonden van de jeugd te verzoenen, zo is hij ook geschikt en bekwaam om de zonden in het gebedsleven te verzoenen. O, hij weet ook de zwakheden, is in alle dingen ook verzocht geweest. Ook in zijn gebedsleven waren de verzoekingen. Ook in zijn gebedsleven waren de momenten dat hij gestoord werd. Zelfs hier in dezezelfde geschiedenis, want als u verder leest, dan ziet u dat Simon, zodra die wakker geworden is, en de anderen, ze gaan hem zoeken. En als ze hem gevonden hebben op die eenzame plaats waar hij in stilte zich teruggetrokken had, dan zeggen ze, ze zoeken u allen. En dan wordt hij gestoord in zijn afzondering. Dat gebeurt nogal eens, niet waar? Als je dan in je binnenkamer gegaan bent en je hebt de begeerte om je hart uit te storten voor Gods aangezicht, om je nood hem bekend te maken en je schuld te belijden, hem om zijn gunst te smeken, hem om zijn woord te smeken, om zijn woord te mogen verstaan, dat er dan langs welke weg ook in één keer afleiding, storing komt. Hij was ook in al die dingen verzocht, maar zonder zonde. En dan vooral, kind des Heren, hij is niet alleen de voorbidder, maar hij is ook de borg en zaligmaker, en zijn bloed reinigt van alle zonden. En we zullen vanavond tot onszelf inkerend ook tot de Heren moeten gaan met de belijdenis: Heren, wat ontbreekt ons veel. Wat ontbreekt ons veel, ook in dat gebedsleven, ook in die tere omgang met u. Ook in die gebedsbehoefte, wat ontbreekt ons veel. We kunnen voor Gods aangezicht niet bestaan, zelfs na ontvangen genade niet. Wat hebben we het nodig dat deze waarachtige mens nu ook verzoening doet over de zonden van het gebedsleven van zijn kerk? En wat hebben we het nodig dat hij die volmaakt bad ons geeft, de geest der genade en der gebeden, die dat waar maakt in uw leven, kind des Heren, dat u mocht gaan wandelen zoals hij gewandeld heeft. Zoals Guido Gezelle het in zijn gebed, in zijn lied uitgebeden heeft. Gij bad op ene berg alleen. En Jezu, ik en vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld wil mij achterna, al waar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla. En arm als ik, en is er geen één die nood hebben en niet klagen kan, en honger en niet vragen kan, die pijnen en niet gewagen kan, hoezeer het doet. Ach, leert mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Amen. We zingen Psalm 27, het vijfde vers. Heren, alvorens van hier te gaan, mogen wij nogmaals voor uw heilig aangezicht komen met dankzegging. Voor het evangelie dat u ons hebt gegeven. Wat is het toch een voorrecht, Heren, dat wij steeds weer opnieuw mogen horen naar wat gij ons geopenbaard hebt. Naar de rijkdommen van uw genade, zoals die in de Heere Jezus Christus gezien worden. Wat is het een voorrecht dat we mogen weten van deze volkomen zaligmaker, die waarachtig mens geworden is. En die zijn broeders in alles gelijk geworden is. En die verzocht is geweest in alle dingen en toch in alles ook zondeloos bleef. O Heere, wij bidden van u dat gij ons deze boodschap van vanavond mee wilt geven. En dan weet u wat nodig is. Er zijn mensen die nooit bidden, die wel gebeden zeggen, maar die nooit echt bidden. En die ook niet weten wat het is om als een arm, behoeftig, zondig mensenkind tot u de toevlucht te nemen. Leer gij zulken hun nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Leer gij zulken, Heren, dat de wet van het koninkrijk is, bid en gij zult ontvangen. Maak hen bidders, maak hen arm en leeg en afhankelijk en behoeftig. En breng hen op die plaats waar zij als een behoeftig mensenkind hun hart leren uitstorten voor u. En hun schuld leren belijden en genade leren nodig hebben. U weet ook in ons midden wie het zijn, Heren, die het inleven dat ze niet weten te bidden zoals het behoort. En als ze dan die volmaakte bidder een ogenblik zien in het evangelie, dan des te meer worden zij bepaald bij hun gebedsnood en bij hun gebedsschuld. Heren, wat hebben ze het dan nodig om ook verzoening van die gebedszonden te ontvangen? Maar dat is ook mogelijk door het volmaakte werk van Christus. Maar wat hebben ze het dan ook nodig om door de geest der genade en der gebeden bediend te worden, om zo te wandelen zoals hij gewandeld heeft? O Heere, geef dat in het leven van uw kerk, die toch in beginsel geleerd hebben om te bidden, meer en meer praktijk mag zijn. Om zo hun noden u voor te leggen en zo gemeenschap met u te zoeken. En zo en voor zichzelf en voor anderen de noden te dragen en aan u op te dragen. Heere, wilt gij het woord dat we gehoord hebben heiligen aan ons hart? En wilt gij meer en meer doen zien van de rijkdom die er is en de zaligheid die er is in de Heere Jezus Christus? O, als we hem maar hebben, dan hebben we genoeg. Als we hem maar kennen, als mens, als God en in de twee eenheid van die personen. Als we hem maar kennen in de gang van zijn lijden en in de gang van zijn verhoging. Als we hem maar tot ons deel hebben en door hem tot God gebracht worden. Heren, dan hebben we genoeg voor tijd en eeuwigheid. Schenk ons die genade en die kennis der genade om Christus wil. Wees met ons ook in deze week. Sterk in ieder tot het werk waartoe gij roept. Bekwaam om zo te leven dat in ons leven ook zichtbaar mag worden, Heren, dat wij de naam dragen van christenen. Mag het meer zijn dan een naam. Zegen ook alles wat in deze week nog gedaan wordt in dienst van het evangelie. En wilt u ook op dinsdag met de familie zijn, maar ook door uw woord in het hart werken bij hen en bij allen die getuigen willen zijn van de begrafenis van zuster Kiviet. Hoor ons, o God, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 65, het eerste vers. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.